Goedemiddag gemeente. De kerkraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger van vanmiddag is de dominee van den Berg uit Sint-Philipsland. Wat betreft de catechese, die start deze week weer. We vragen onze jongeren om trouw te blijven komen in de rest van het seizoen. We hopen dat u als ouder ook biddend om onze jongeren blijft staan en hen stimuleert naar de catechese te blijven komen. Degene die bij het ophalen van de toezeggingsformulieren van de vrijwillige bijdrage van 2020 in de afgelopen week niet thuis waren, vragen wij het formulier alsnog af te geven aan een kerkraadslid of te deponeren in de doos in de hal. Heeft u mogelijk geen envelop ontvangen, dan kunt u nog een exemplaar bij de balie meenemen. Allen die reeds hebben toegezegd, hartelijk dank. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste is bestemd voor de stichting Evangelie en Moslims. En de tweede is voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu als voorzang uit Weerklank, nummer 214, waarvan de versen 1, 2 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van die Heere die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. En die trouwen houdt. Van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid. En die eeuwig leeft. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten we samen gaan zingen op Psalm 78 en daarvan de verzen 1 en 3. Neem o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oren hart om naar mijn stem te horen. Ik zal met mijn mond u wijze spreuken leren. En ook het derde vers van Psalm 78, 1 en 3. Beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weergeleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Dat willen we samen zingen, gemeente, op Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Nadat wij ook vanmiddag met elkaar ons geloof beleden hebben met de woorden van de 12 artikelen. Psalm 63, vers 2. Ik wil u en jou vragen om met mij in uw en jouw hart en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen te belijden, zeggende: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan is van de doden. Opgevaren is ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemeen christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Dat wij samen de Heilige Schriften openen, willen we eerst bidden om de opening van het woord en om de verlichting, de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed, gemeente. Getrouwe Heer in de hemel. Zo mogen we hier zijn samengekomen ook vanmiddag. Voor de eerste, misschien wel ook voor de tweede keer op deze dag. Deze bijzondere dag, dag van rust, dag van afzondering. Ja, mag het ook zijn een dag van toewijding. Toewijding aan u en aan uw dienst. Toewijding ook aan elkaar. Als we zo elkaar mogen ontmoeten in uw huis, op deze dag, misschien ook wel buiten de dienst, ontmoetingsmomenten mogen zijn. O Heer, dat er ook iets van die gemeenschap der heiligen die we zojuist beleden hebben, dat er ook iets hier in Barendrecht van ervaren, van geproefd mag worden. Maar bovenal bidden wij u, Heer, geef dat die gemeenschap met u er mag zijn, juist ook op deze dag, dat het dan in bijzonder ervaren mag worden, dat het gevoed mag worden. Of als dat er niet is, die gemeenschap met u, dat dat dan gewerkt zal worden. Heer, met die verwachting zijn we ook hier samen in uw huis gekomen. In de verwachting dat u ons zult opzoeken. Dat u ons zult achterna komen ook vanmiddag en dat u ons tegemoet zult komen. Dat u ons zult opzoeken. Opzoeken waar wij ons bevinden in het leven. U kent ons, u weet hoe wij in het leven staan. U weet waar wij ons bevinden. Ook ten opzichte van u, in relatie tot u. En wij bidden u, Heere, geef dat dat vanmiddag zo mag gebeuren. Dat ook vanmiddag hier in het heiligdom we mogen aanschouwen. U mogen ontmoeten. En geef dat uw goddelijke eer zal blinken. Als we straks uw woord zullen openen, daaruit zullen lezen. En als straks de schriften mogen opengaan, ook in de verkondiging, Heer, dan bidden wij u, kom met uw Heilige Geest. Zonder uw Heilige Geest lukt dat niet. Zonder uw Heilige Geest kan het niet. Zonder uw Heilige Geest gebeurt er niets. Hoogstens wat menselijk gebeuren. Maar daar zitten we niet om verlegen, Heer. We zijn erom verlegen dat het een goddelijk gebeuren zal zijn, ook vanmiddag. Doe het dan ook nu. Wilt u zo werken in deze dienst? Wilt u wonen onder ons en in ons? En wilt u woning maken in ons? In de harten en levens van allen hier in de kerk aanwezig, jong en oud. Kinderen, jongelui, jongvolwassenen, volwassenen, ouderen, grijzaards. Maar wilt u het ook doen bij hen die met ons verbonden thuis meeluisteren? Door middel van de kerkradio. Heren, wilt u ook daar met uw geest werken? Wilt u uw zegen schenken, Heer, in de bediening? Schenk ook uw zegen in het bedienen. Heren, want onze eigen mond heeft niet zoveel wijsheid te verkondigen. Ook dat is dan alleen maar menselijke wijsheid. Maar het gaat er toch om dat we schatten mogen openbaren, mogen openen vanuit uw woord. En daarom bidden we ook om de hulp en de leiding in de verkondiging. Heren, wilt u zelf gebruik maken van mijn stem en van mijn mond? Ja, wilt u het op de lippen leggen? Wilt u het in het hart leggen? Heren, wilt u levende betrokkenheid geven op uw woord en liefde tot de gemeente? Ook als in alle ernst de kernvraag aan de orde zal komen. Kernvraag, gelooft u? Gelooft u nou werkelijk? Leeft de Heer Jezus Christus in uw en jouw hart, o Heere? Geef dan dat die vraag ook bij de hoorders op het hart gebonden zal worden. Ja, Heilige Geest, niet alleen dat. Maar breng Christus in ons hart en leven binnen. En laten we hem mogen zien. En in hem al ons heil, al ons geluk aanschouwen. Beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Daar bidden wij u om, Heer. Zie ons zo aan in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. We gaan samen lezen. Twee gedeelten uit het Nieuwe Testament. Allereerst lezen we met elkaar uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi. Daar hebben we samen al een keer eerder over nagedacht. Ik wil met u verder met deze brief nadenken. Filippenzen 1, vers 21 lezen we tot en met vers 30. Tot en met het einde van hoofdstuk 1. Filippenzen 1, vanaf vers 21 tot en met het einde van dit hoofdstuk. En daarna lezen we samen uit de brief aan de gemeente in Openbaring 3. Openbaring 3, de vers 1 tot en met 6, dat is de brief aan de gemeente van Sardis. Een brief van Christus aan de gemeente. Maar eerst dus Filippenzen 1, vanaf vers 21 waar we lezen. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen, ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Alleen, wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid. En dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Tot zover deze eerste lezing. Lezen we nu samen uit Openbaring 3. Daar krijgt Johannes de opdracht om te schrijven aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken. En weet dat u de naam hebt, dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En zult u beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun klederen niet bevlekt hebben. Zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. Tekstwoorden voor de verkondiging vindt u in de eerste lezing in Filippenzen 1, vers 27. We lezen die nog een keer met elkaar. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Tot zover ook de tekstlezing. Als thema boven de verkondiging schreef ik niet eerst aandacht voor het gedrag, maar voor het geloof. Niet eerst aandacht voor het gedrag, maar voor het geloof. Voordat we daar verder van zullen horen, gaan we eerst samen ons voorbereiden. De verkondiging door samen te zingen op Psalm 139. En daarvan zingen we de versen 1, 2 en 6. 1, 2 en 6 uit Psalm 139. En er zal ook nu worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Na het amen van de verkondiging zingen we als amen op de verkondiging uit Psalm 62, de versen 8 en 1 in die volgorde. 8 en 1 van Psalm 62. Ik schrijf een steekbal boven de verkondiging, dus niet eerst aandacht voor het gedrag, maar voor het geloof. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, te Barendrecht. Het gebeurde in 79 na Christus. De vulkaan de Vesuvius in Italië kwam tot een enorme uitbarsting. Een alles verwoestende lavastroom bedekte twee stadjes in de buurt van Napels, Pompeji en Herculaneum. En eeuwenlang zijn deze stadjes onder de lava verborgen geweest. In de 18e eeuw kwam daar verandering in toen men begon op te graven. En toen las ik dat bij die opgraving men een zeer wonderlijke ontdekking deed. Ergens onder de gestolde lava stuitte men op de resten van een schildwacht. Het was een Romeins soldaat. En het bijzondere was, hij werd aangetroffen in kaarsrechte houding, met de speer nog in zijn hand. Om hem heen waren er veel sporen te zien van panische angst. Van mensen die nog geprobeerd hebben om te vluchten of om een schuilplaats te vinden. Echter, deze Romeinse schildwacht was geen centimeter van zijn plaats geweken. Een indrukwekkende vondst. Een wonderlijke ontdekking. Maar ook vanmiddag een mooie illustratie bij onze tekst, waarin Paulus spreekt van een staan in één geest. Want het woordje staan, wat daar staat, het wordt mee letterlijk bedoeld pal staan. Onwrikbaar, onbewegelijk, niet van je plaats te krijgen. Precies zoals die Romeinse schildwacht. Straks zullen we samen horen in welk kader Paulus dit krachtige woord pal staan gebruikt. Maar eerst wil ik graag uw aandacht voor iets vragen, op iets vestigen, wat u en jou misschien zojuist ook al bij het lezen van onze tekstwoorden was opgevallen. Namelijk dat Paulus hier niet alleen spreekt van een staan, van een pal staan, maar dat hij daarvoor, net even daarvoor in onze tekst zegt, wandelt. Wandelt. Hé, dat is toch sterk, vindt u ook niet? Die Paulus die presteert het om in één zin mensen aan de ene kant aan te sporen tot een bepaalde wandel. En tegelijk zegt hij tegen diezelfde mensen hoe belangrijk het is dat ze onbewegelijk op hun plaats moeten blijven staan. Nu, jij zult begrijpen dat dit maar niet zomaar een aardig woordspelletje is van Paulus. Maar hiermee wil Paulus in één oogopslag iets heel belangrijks duidelijk maken. En wel dit. Het gaat in het leven van de gemeente van Christus en het gaat in het leven van een gelovige namelijk om deze beide. Het gaat om wandelen en tegelijk ook om vaststaan, om standvastig zijn. Anders gezegd, het gaat er niet alleen om dat je ergens pal voor staat. Maar het gaat er ook om dat je dader, dat je doener bent. Niet alleen passief, maar ook actief. Het gaat niet alleen om de leer, maar het gaat ook om het leven. Niet alleen om de theorie, maar ook om de praktijk. En dus reformatorische christenen die er nog wel eens een handje van hebben om deze twee op een bepaalde manier wat los van elkaar te zien. En vooral bijvoorbeeld pal te staan voor de leer, dat vooral benadrukken. Maar de praktijk een zaak van andere orde vinden. Ik zeg het maar vast op voorhand, zij vinden bij Paulus weinig tot geen steun. Omgekeerd is overigens ook waar. Net zo goed. Want het gaat niet alleen om de buitenkant, maar het... Ja, ik moet het nog anders zeggen. Ook en allereerst moeten er intern zaken op orde gebracht worden. Moeten er in orde komen, in orde zijn. Bekering. Vernieuwing van onze ziel. Van dood levend gemaakt worden. Dat is noodzakelijk in ons leven. Ja, dat is zelfs de gratia prima, zegt Calvijn. De eerste genade die een mens bewezen moet worden. Daarna de gratia secunda, de tweede genade van de heiliging. Nou, als er één apostel is die dat benadrukt heeft, dan is het Paulus wel. En daarom, evangelische christenen die op hun beurt er nog wel eens het handje van hebben om zich vooral te focussen op de levensheiliging, waarbij je aan de noodzaak van bekering en vernieuwing van de ziel toch soms wel wat snel voorbijgeleefd wordt. Ook zij vinden in Paulus evenmin een medestander. Nee, niet het een zonder het ander en ook niet het ander zonder het een, maar beide. Zowel wandel als standvastig zijn. Maar, wel is het zo dat omstandigheden waarin een gemeente zich bevindt invloed heeft op de nadruk die gelegd moet worden in de prediking. Dat kan wel verschillen. Een mooi voorbeeld hiervan in de kerkgeschiedenis is het verschil tussen de reformator Johannes Calvijn en iemand als de Zeeuwse dominee Willem Teling. Die wordt beschouwd als de stichter van de nadere reformatie. Principieel verschilden deze twee niet of nauwelijks van elkaar. Echter Johannes Calvijn stond in zijn dagen voor de opgave om de christenheid te zuiveren van de valse leer van de rechtvaardiging door de goede werken. Van de opvatting dat wie heilig leeft ook geheiligd wordt. Hij zag zich genoodzaakt om vooral te benadrukken dat de rechtvaardiging van de goddeloos alleen door genade verkregen wordt in de weg van het geloof. Dominee Teling daarentegen nam onder de protestantse kerkvolk van zijn dagen, dat is dus onder hen die in de voorgaande eeuw zich bekeerd hadden van de Rooms-Katholieke kerk en Rooms-Katholieke leer, hij nam onder hen zo ongelooflijk veel onheiligheid waar in hun levenswijze, dat hij zich genoodzaakt zag het volle gewicht te leggen op de heiliging. Dominee Teling zelf onderkende deze koerswijziging ook ruiterlijk. Hij zegt hierover, deze beklemtoning is niet alleen geboden gezien de situatie, maar deze is ook volledig in de geest van de reformatie. Nou, je zou kunnen zeggen, dergelijke beklemtoning vindt ook hier in de brief aan de gemeente te Filippi plaats. En dat klinkt onder andere alleen al door in dat eerste woordje waarmee ons tekstvers in vers 27 inzet. Paulus schrijft daar alleen. Paulus zet met deze inzet een knip tussen het voorgaande en hetgeen nu komt. Paulus gaat de aandacht van de gemeente nu heel nadrukkelijk naar binnen richten. Er zijn namelijk zaken in het midden van de gemeente, de christelijke gemeente van Filippi, die niet in orde zijn. Een gemeente, wat Paulus hier doet, is identiek aan hetgeen Christus doet in de brieven aan de gemeente zoals beschreven in Openbaring 2 en 3. Daar horen we het Christus geregeld zeggen, maar ik heb tegen u. En dan vervolgens klinkt er een op maat gesneden vermaning. Of meerdere vermaningen. Nu gemeente, de verkondiging dient zoveel als mogelijk is op maat gesneden te worden. Niet elke preek kan en mag dezelfde boodschap bevatten en kan ook niet voortdurend op hetzelfde aanbeeld geslagen worden. De verkondiging moet geregeld ook op de situatie worden afgestemd, waarbij het nodig kan zijn dat er, net als bij dominee Teling bijvoorbeeld, accentverschillen gemaakt worden. Accentverleggingen, beter gezegd. In het bedrijfsleven kent men hiervoor de uitdrukking situationeel leiderschap. We zouden wat dat betreft kunnen spreken van situationele verkondiging. Echter, voor dergelijke situationele verkondiging is het wel nodig dat er ook zicht dus is op hetgeen wat er speelt in de gemeente. Er moet inzicht zijn in wat er goed is en wat er goed gaat. Maar ook wat er niet goed is en wat er niet goed gaat in de gemeente. Nu de verhoogde Christus heeft dat inzicht. Want hij ziet, we hebben het net gezongen op Psalm 139, hij ziet en hij kent en hij doorgrondt. En zo ook horen we het hem in elk van de brieven in Openbaring zeggen, ik weet uw werken. Christus kan feilloos de dingen aanwijzen en benoemen en hij kan een 100% passend vermaan in het midden van de gemeente neerleggen. Maar hoe doet Paulus dat dan eigenlijk? Hoe kon Paulus, die zich op dit moment van schrijven zo ongeveer 1084 kilometer van de gemeente van Filippi vandaan bevindt, hoe komt hij nu aan de nodige informatie om aan de gemeente zo te kunnen schrijven? Alleen, ik heb voor u de volgende vermaningen. Nou, u weet dat misschien wel. Paulus is geïnformeerd door Epafroditus, een afgevaardigde en een gevolmachtigde uit de gemeente van Filippi. Wij zouden vandaag zeggen ambtsdrager waarschijnlijk. En deze Epafroditus heeft Paulus in gevangenschap namens de hele gemeente van Filippi bezocht om hem enerzijds bij te staan in zijn gevangenschap, te bemoedigen. Maar ook heeft deze Epafroditus zijn verantwoordelijkheid genomen om met Paulus te spreken over de gevaren die de gemeente van Filippi bedreigen. Gevaren zowel van buitenaf als ook van binnenuit. En zo komt het dat Paulus hier zijn zorgen zo op maat tot de gemeente van Filippi kan formuleren. Vandaag, in het midden van de christelijke gemeente anno 2020, behoort deze taak primair tot de herderlijke zorg van met name de pastorale ouderlingen. Het is hun ambtelijke taak om samen met hun predikant hierin inzicht te verkrijgen, om vervolgens daar zo zorgvuldig mogelijk aandacht aan te besteden. Het is en blijft altijd zoveel als mogelijk maatwerk. En dan nu klinken vanmiddag in ons midden deze woorden. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben van uw zaak, mag horen dat gij vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Ja, gemeente, toen ik deze woorden tijdens de voorbereiding overdacht, wist ik mij voor de eigen gemeente in Sint-Philipsland genoodzaakt om vanuit deze tekst de nadruk te leggen op met name het tweede deel van ons tekstvers. En ik heb de preek vanmiddag gewoon maar ook als zodanig meegenomen naar u in Barendrecht. En ik doe dat omdat ik denk dat het geen overbodige luxe is om ook in uw midden de aandacht te vestigen op die gratia prima, op die eerste genade, namelijk die van het geloof. En daarom schreef ik dus als thema boven de verkondiging niet allereerst aandacht voor het gedrag, voor de wandel, maar voor het geloof, voor het staan, het vaststaan. Ja, maar zegt iemand vanmiddag misschien gelijk wel, is het dan niet nodig om ook over het wandelen waardiglijk, het evangelie van Christus, om daarover te spreken en te preken? Is het niet nodig om na te denken hoe wij ons als christelijke gemeente hebben te gedragen? Oh ja, zeker. Dat over misschien later nog eens te doen. Maar met Calvijn zeg ik vanmiddag, wat zou ik spreken over de gratia secunda, over die tweede genade van de heiliging als de gratia prima. De eerste genade van de vernieuwing van onze ziel, van de wedergeboorte door het geloof, nog altijd bij velen ontbreekt. zegt, wat zegt u nou? Ja. Ik vraag me werkelijk wel eens af, gemeente, is dat ons als kerk nog wel een zorg? Is er nog het besef dat achter de vele problemen die er spelen in kerk en in gemeente, dat daaraan een grote geestelijke nood ten grondslag ligt? Een geestelijk tekort. Want hoeveel zijn er nog die standvastig staan in één geest en die samen eensgezind de goede strijd strijden, namelijk door het geloof in het evangelie? Voor hoeveel onder ons neemt de Heere en zijn dienst daadwerkelijk, gaat eens na bij uzelf, daadwerkelijk de hoogste plaats in jouw leven. En even voor de duidelijkheid, dat is wel heel belangrijk, dat ik dat er even bij zeg. Er staat dus niet strijdende voor het geloof des evangelies. Er zijn wel vertalingen die het zo vertaald hebben, maar dat staat er niet. Er staat strijdende door het geloof in het evangelie. Strijders voor het geloof, daar wordt niet naar gevraagd, die worden niet gezocht. Strijders voor het geloof, daar zijn er in deze wereld al veel te veel van, niet alleen onder moslims, maar helaas ook onder christenen. Strijders door het geloof in het evangelie, daar wordt naar gevraagd. Die worden gezocht. Daar is behoefte aan. En daar wordt vanmiddag in bijzonder opnieuw weer toe opgeroepen. Zoals een mooi jongerenlied, dat zeer treffend verwoord, misschien kent u en ken jij het ook wel. Het luidt zo, wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd die strijdt. Die zich met ziel en lichaam aan Christus heeft gewijd, maar niet in eigen kracht zich inspant tot het werk. God zoekt in deze dagen een jeugd in zijn kracht sterk. Nou, u en jij begrijpt het wel, hè? Het gaat de Heer niet alleen om jonge mensen, zoals in dit lied gezegd wordt. Maar het gaat hem, gemeente, het gaat hem om u, om jou, om ons allemaal. Voor ons allemaal, jong en oud, jongens en meiden, mannen en vrouwen geldt. Het is nodig dat we komen te staan in één geest, door het geloof in het evangelie. Het is voor alles nodig dat u en jij komt te staan in één geest, in zijn kracht sterk. Want weet u waar dat ontbreekt, gemeente? Maar dat ontbreekt, daar ontbreekt alles. Maar dat ontbreekt, daar ontbreekt namelijk het leven. Het leven. Jawel, daar kun je de naam hebben dat je leeft, zoals we dat net gelezen hebben in die brief van de gemeente van Sardis. Namelijk dat je christelijk heet. Maar daar ben je in werkelijkheid dood. Omdat Christus je hart niet heeft. En waar de Christus van het evangelie niet de koning van je hart is. Oh, daar sta je niet in één geest. Zoals de apostel daar in onze tekst van spreekt. Nogmaals, daar kun je wel pal staan voor de waarheid. En dan kun je wel pal staan en strijden voor de leer. Dan kun je bijvoorbeeld pal staan voor de drie formulieren van enigheid. En dan kun je strijden voor allerlei zaken. En mensen strijden ervoor. Ze strijden er soms voor alsof dat het leven is. Waarvan het evangelie getuigt. Maar oh, hoe arm is dat, want dat is het leven niet. Wat het leven dan wel is. Wat is nu het kloppende, wat is nu het levende hart van het geloof in het evangelie? Nu, gemeente, mag ik u en jou vanmiddag eens uitnodigen om nog even uw bijbeltje erbij te pakken? En wilt u dan allemaal eens goed lezen waar we de schriftlezing in de Filippenzenbrief vanmiddag begonnen zijn, in vers 21a, wat u daar leest. En als u dat nou voor uzelf gelezen heeft, voor zover u naast iemand zit, mag u dat voor mij betreft hardop tegen uw buurman of buurvrouw uitspreken. Wat leeft u daar? Want dit moet namelijk voor iedereen duidelijk zijn. Filippenzen 1, vers 21a. Daar staat het antwoord. Daar staat. Heeft u het? Heb je het? Want het leven is voor mij Christus. Het leven is mij Christus. Hoor je dat, wat Paulus daar zegt? Hij zegt Christus. Christus is het leven. En Paulus zegt in vers 21, Christus is mijn leven. Nu dat eerste, daar mag ik vanuit gaan, hè? Dat wist u wel. Dat wist jij ook wel. Maar dat tweede, dat laatste, dat Christus nou jouw leven is, dat is nu waar het op aankomt. En dat is waarover Paulus spreekt in ons tekstvers van vanmiddag als hij zegt, ik verlang ernaar te mogen horen dat u en jij vaststaat. Vaststaat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof in het evangelie. Paulus zegt hier, gemeente van Filippi, u hoeft zich geen zorgen te maken over mij hoor. Met mij gaat het wel goed. Het zij dat ik gevangen gehouden word, het zij dat ik vrijgelaten word en u kan komen opzoeken. Het zij dat ik gedood word, dan mag ik voor eeuwig met Christus zijn. Het zij dat ik mag blijven leven. Dan kan ik me nog vruchtbaar maken voor Christus gemeente op aarde. Nee, maak u zich over mij nou maar geen zorgen. Weet u wat u wel moet doen? Maakt u zich liever zorgen over uzelf. Om uzelf. De gemeente, ik zeg het Paulus vanmiddag van harte na, maar ook in alle ernst na. Ja, en ik pas het maar toe in de situatie. Hier maakt u zich alstublieft maar niet allereerst zorgen over uw predikant, alhoewel hij wel ziek is, dat weet ik. En o ja zeker, draag hem alstublieft, draag hem maar op in uw en jouw gebed, in het geloof dat de Heere voor hem zal zorgen. Ook volgende maandag over een week als hij geopereerd zal worden. Maar ik zeg toch tegen u, maakt u zich nou maar niet allereerst zorgen over uw predikant of over andere zaken die misschien wel spelen in uw en jouw leven of misschien ook wel in het midden van de gemeente, ik weet het niet. Maar misschien wel zaken waarvan je je afvraagt soms, hoe moet het nu toch verder? Nee, maakt u zich alstublieft en vooral zorgen om u, om jouzelf. Heel persoonlijk. Want weet u, als Christus nu u en jouw leven wordt, ja dan mag ik zeggen, dan komt het met al die andere dingen ook wel goed hoor. Hoe het ook gaat, dan komt het goed. Want als Christus je leven is, dan komt het altijd goed. Ja, daar valt of staat alles mee. En met dat ik dat nu zo zeg, zijn we terug waarbij we de preek zojuist begonnen. Immers ik zei, daar valt of staat alles mee. En we begonnen zojuist met dat voorbeeld van die Romeinse schildwacht, weet je nog, die daar onwrikbaar stond, die kennelijk niet van zijn plaats te krijgen was. Maar waarom eigenlijk niet? Waarom was die schildwacht nu zo standvastig op zijn plaats gebleven, terwijl alles en iedereen om hem heen in rep en roer was? Weet je dat? Heb jij enig idee waarom dat zo was? Nou, gemeente, dat kwam omdat die wachter door zijn hoofdman in naam van de keizer daar op zijn post gesteld was. Die schildwacht wist namens wie hij daar stond. Hij wist wiens dienstknecht hij was. Hij wist wie hij diende. Hij wist wie hij trouw verschuldigd was. En in trouw en in gehoorzaamheid had hij, zelfs in het aangezicht van de dood, de lavastromen kwamen eraan. Maar zelfs in het aangezicht van de dood had hij onbeweeglijk stand gehouden. O ja, natuurlijk. Natuurlijk heeft dat die man daar ook strijd gekost, dacht u? Strijd van zelfverloochening. Strijd van het niet voor jezelf kiezen, toe te geven aan de verzoeking en de verleiding om voor zichzelf het vege lijf te redden, bedacht u. Maar nee, in zijn trouw aan de keizer week hij niet. Nou, dat is precies ook het beeld dat Paulus hier gebruikt. Hij spreekt in de grond al namelijk, dat kun je in onze vertaling niet zien, maar hij heeft het hier over het burgerschap. Politeuest staat er in het Grieks. Bij ons vertaald met wandel. Letterlijk vertaald staat er, gedraag je als burger, als onderdaan van het evangelie. Maar wat is nu het kenmerkende van dat gedrag nu? Dat is dat je staat, dat je vaststaat, vaste grond onder de voeten hebt door het geloof in het evangelie. En dat je zo staande, één van geest en één van gemoed bent samen met de medeburgers van Christus Koninkrijk. Dat is wat er letterlijk staat in vers 27. En ik zeg het vanmiddag nog een keertje, iets meer geaccentueerd. Er staat dus alleen door het geloof in het evangelie. En het evangelie, dat is dus Christus, hè. Alleen door het geloof in Christus ben je burger van Christus Koninkrijk, ben je zijn onderdaan. En alleen door het geloof in Christus heb je dus vaste grond onder de voeten. En alleen door het geloof in Christus is er kracht om op dat vaste fundament te blijven, om standvastig te zijn. En ja, ook alleen door het geloof in Christus vind je de kracht om te wandelen op de weg achter Christus aan. En alleen door het geloof in Christus kan er eenheid, kan er de gemeenschap met de andere onderdanen van Christus Koninkrijk zijn. Eén van geest, één van gemoed. Samen strijden in de strijd van de volharding. Gemeente, ik hoop dat u en jij het vanmiddag verstaat. Dat u en jij het verstaat dat het valt of staat met het geloof. Alleen door het geloof sta je, zonder het geloof val je en lig je verloren voor eigen rekening. En daarom dit is waar het om draait, gemeente. Dit is niet alleen de kern, maar dit is ook de klem van de verkondiging van het evangelie. Ik zeg het Paulus vanmiddag na, maar dan nu tegen u. Tegen jou. Alleen. Alleen. Alleen hiermee verblijdt u mij. En nog vele malen belangrijker. Alleen hiermee verblijdt u Christus. Geloof in hem. Geloof in hem. Geloof in de Christus van het evangelie. Die u gepredikt wordt. Iemand zegt vanmiddag, ja maar, hoe doe je dat dan? Dan moet er toch eerst een wonder in je leven gebeuren? Nee, gemeente, nee. Nee, want het wonder is en het wonder wordt u verkondigd. Christus zelf is het wonder van God ons gegeven. We hebben zojuist de adventstijd en de kerstdagen achter ons liggen, nog maar kort geleden, waarin u en jou opnieuw het in alle toonaarden verkondigd is, namelijk dat de Heer Jezus ons van God tot verzoening, tot zaligheid, tot het leven gegeven is. En daar hoeft u niks meer bij. Alleen, Alleen hiertoe roept het evangelie ons op. Doe zoals die Romeinse burger deed, die Romeinse schildwacht deed. Alleen dan niet voor de keizer van Rome, maar dan voor Christus. Buig voor deze gezaghebber en stel je gehoorzaam onder zijn gezag. Erken de Christus van het evangelie, hij die ons al lang en breed bij onze naam geroepen heeft. En erken hem als de Kyrios, als de koning van je leven. Iemand zegt, ja maar, dat moet God toch in je hart en leven werken? Ja, zeker. Maar zeg eens vanmiddag. Waar is de Heer dan nu al die tijd mee bezig? Is hij het dan niet die door zijn geest en woord ons aanspreekt keer op keer? Is hij het dan niet die door zijn geest en woord ons aanspoort? Buig, buig voor mij. Is hij het dan niet die door zijn geest en woord ons zijn liefde verklaart? En zegt, kom, kom tot mij. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Hoor je dat? Hoor je dat? Hij spreekt ons in zijn roepen notabene al aan als zijn kind. Mijn zoon, mijn dochter. Geef mij je hart. Want nu als hij ons zo aanspreekt. Zeg eens, wat zou er dan nog in de weg? Wat zou er dan nog in de weg staan? Gemeente, ik herhaal het nog eens. Paulus zegt in de brief van de gemeente van Rome. En ik heb het ook vaker in uw midden al gezegd. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods het welk wij prediken. Nou verstaat dan alsjeblieft zowel de boodschap van de prediking als ook de prediking zelf. Het is alles blijk van Gods genade. Van Gods bemoeienis met uw en jou en mijn leven. En juist zo ook heeft het apostolisch vermaan van de apostel aan de Filippenzen zijn kracht. Omdat Paulus spreekt namens Christus. En jawel, juist zo ook heeft de verkondiging en het vermaan dat vanmiddag uitgaat tot u en tot jou kracht. Omdat het geschiet namens Christus. Hij spreekt u en jou aan. En hij roept ons ter verantwoording. En hij vermaant ons. En hij spoort ons aan. Zo gij mijn stem dan heden hoort. Geloof dan. Geloof dan, onderwerp u heden aan mij, want wie in mij gelooft, die zal niet beschaamd worden. En waar u en jij en ik nu werkelijk buigen voor Christus en door het geloof in hem trouw wordt aan zijn dienst. Oh ja. Daar en dan, gemeente, gebeuren er ook hier in Barendrecht wonderlijke dingen. Maar door het geloof in het evangelie, want door het geloof in het evangelie komen christenen schouder aan schouder te staan. Daar kom je anders in de gemeente te staan. Dan wordt de gemeente werkelijk een gemeenschap. Daar houdt het op met muggenziften. Over allerlei futiliteiten en onbenulligheden. En daar kijk je elkaar niet langer aan op iets vanuit het verleden. Maar dan ga je elkaar zien als broeder en zuster in de Heere Christus. En dan vraag je bij het verlaten van de kerk. Joh, het was goed hè, om hier samen te zijn. In de kerk, bij God te zijn. Vond jij ook niet? En dan vraag je aan degene die naast je zit. In de bank of op de stoel. Hé, hoe gaat het eigenlijk met je? En dan nodig je elkaar uit voor de club of voor de kring of op het koor zoals zojuist gebeurde. Catechisanten, kom naar de catechisatie. En daar stopt het negatieve gepraat over de ander. Daar zoek je juist het positieve van en voor elkaar. En wanneer je dan eens voor een moeilijke beslissing komt te staan, dan vraag je de gemeente om voorbeden. En dan bemoedigen we elkaar. Als we merken dat de ander het moeilijk heeft. En dan deel je je zorgen. En dan worstel je met elkaar over vragen. waarin we zoeken naar het verstaan van Gods wil. Daar verlang je naar om allen die nog niet delen in het geloof in de Heer Jezus Christus, daar verlang je naar om die nieuwsgierig te maken, om hem bekend te maken. Omdat ook zij Christus leren kennen en zullen leren erkennen als de Kyrios. En daar en dan gaan we het samen met elkaar verstaan. Dat het ons uit genade niet alleen gegeven is in Christus en in zijn zaak te geloven. Maar ook dat het ons uit genade gegeven is om voor hem te lijden. Want waar het geloof werkzaam is, gemeente, ja, daar werkt Christus ook het verlangen. En daar werkt hij de bereidheid om in zijn kracht sterk te mogen dienen. Om zo zijn dienst en in zijn dienst zo royaal mogelijk te mogen staan, te mogen ondersteunen, te mogen strijden voor zijn zaak, koste wat het kost. Gemeente van Barendrecht, zo verlang ik ernaar te mogen horen en te mogen zien dat u staat, vast staat in één geest en dat u zo door het geloof in het evangelie samen eensgezind strijd door het geloof. Amen. Laten we samen danken en bidden, gemeente. Opnieuw heeft het ons laten verkondigen vanmiddag, Heer. Dat alleen van u de sterkte en de krachten zijn. En ook de goedheid. We moeten echt bij u zijn, Heer. En al is die boodschap misschien nog zo bekend. Het kan ons niet genoeg verkondigd worden. En we kunnen er niet genoeg toe aangespoord worden. En als we eenmaal ontdekt hebben dat het zo is, door het geloof, dan kunnen we ook niet snel genoeg krijgen om deze boodschap te horen. Oh ja, dan zullen we het juist inderdaad als een amen op de verkondiging hebben gezongen. Heer, we bidden u, geef dat dat zo is. Bij ons allen, zoals we hier in de kerk zitten of meeluisteren via de kerkradio. En dat we het zo inderdaad belijden en zingen mogen. Van hem alleen verwacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal en is mijn steenrots. Mijn heil. Mijn hulp. O Heer, als dat zo is, als we zo mogen staan, vast mogen staan. Op u. Op die vaste grond die u geboden heeft in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja, dan hoeven we geen grote wankeling te vrezen. Dan kan er heel wat op je afkomen in je leven en dat komt er. En dan zullen er misschien ook wel vanmiddag in de kerk zijn of thuis luisteren en die daarvan mee kunnen praten. Zoveel komt er op ons af. Kan er op ons afkomen. Ja, zelfs kan de dood zijn aangezicht soms al over ons leven laten schaduwen. Maar dan nog, hoeven we geen grote wankeling te vrezen. Want dan mogen we vaststaan in u en door u. O Heere, geef dat aan ons allen. Juist ook als het moeilijk is in ons leven. Maar geef het ook in de goede dagen van ons leven. Als we mogen staan in de kracht van het leven. Als we mogen gaan en staan en kunnen gaan en staan waar we willen. Als we nog vitaal en gezond zijn, als het ons misschien nog meezit, de wind in de zeilen, o Heere, we kunnen geen dag zonder u. Want beter dan dit tijdelijk leven, ook als het goed is in het leven, is en blijft uw goede tierenheid. O Heere, alstublieft, geef dat we zo u zullen dienen, in geloof. Dat we zo zullen staan en dat we zo schouder aan schouder mogen strijden. Door het evangelie en zo mogen wandelen achter u aan, Heer Jezus Christus. O ja, zeker weten, ook dat. Dat dan ook. Dat dan ook. Werk dat met uw geest. Heer, wilt u zo de verkondiging van deze dag rijk zegenen. In het midden van de gemeente. De verkondiging van vanmorgen, de verkondiging van vanmiddag. O Heer, dat we meenemen naar huis en dat we werkelijk mee bezig zullen zijn. Dat we die vraag ook werkelijk bij onszelf, aan onszelf zullen stellen. Dat we ons allereerst zorgen maken. Onszelf. Over onze eigen ziel en zaligheid. Mag ik nou staan in dat geloof? Want dan kun je niet met een misschientje laten lopen en doorgaan. Dat moeten we vast en zeker weten. Anders redden we het sowieso niet op onze post te blijven. Daar waar u ons roept, ook in deze tijd, in deze wereld. Om te staan in uw dienst. Dan kunnen we nooit zo standvastig zijn als die schildwacht die daar gevonden is. In een van die dorpjes in Italië. O Heere, daarom maak ons er werkzaam mee. Tegelijkertijd bidden we voor elkaar. We hebben het net gezegd, als dat zo is, dan hoeven we over andere dingen in zekere zin veel minder zorgen te maken. Dan mogen we met al die zorgen, dat heeft u zelf ook gezegd, zoek eerst het koninkrijk van God en al die andere dingen zullen u toegeworpen worden. Dat wil niet zeggen dat we daar geen zorgen over kunnen hebben. Dat wil ook niet zeggen dat we met die zorgen niet naar u toe mogen en moeten komen. Jazeker. Maar dan weten we ook tot wie we gaan met al onze zorgen. Namelijk dat u een God bent die zorg draagt en die voor ons zorgt. Altijd en telkens weer. Ook als we gaan door dalen waarin de schaduw van de dood over ons vallen. Ja, zelfs bij het naderen van de dood. O Heere, wilt u dan zo ook aan ons gedenken? Wilt u zo naar ons omzien? Wilt u ons allemaal schenken, jong en oud? Er kunnen heel verschillende dingen zijn. De een zit met grote levensvragen. Voor de ander is het donker. In de gedachten, in de psyche. En weer een ander worstelt weer met andere zorgen en problemen. O Heer, u kent ons, u weet alle dingen. Heerlijk dat u het weet. Dat we dat ook hebben mogen horen vanmiddag. Dat u ons kent en dat u ons ziet en dat u ons doorgrondt. U weet alle dingen. O Heere, schenk dan wat we nodig hebben. Wilt u ook daarin door uw woord en geest maatwerk aan ons schenken, besteden. Zo dragen we elkaar aan u op, zo dragen we de gemeente aan u op. Jong en oud, we dragen de kerkenraad aan u op. Wilt u hen helpen in hun dienstwerk? Er is eventjes ook aangestipt in de verkondiging de taak die op hun schouders rust. Heer, zegen hen daarbij, daarin. Help ze met uw geest om de dingen te kunnen waarnemen. In te kunnen schatten. En daar ook wijs in te regeren, te besturen, pastoraat te bedrijven. Samen met de herder en leraar, onze vriend, aan deze gemeente verbonden. O Heer, wilt u ook hem daarbij zijn? Nu hij ziek is. Opnieuw de ziekte die al eerder in zijn leven was, geconstateerd is. En hij geopereerd moet gaan worden. Heer, wilt u hem bewaren? Wilt u geven dat de ingreep goed mag verlopen, zorgvuldig zal plaatsvinden? Geef ook, Heer, dat alles weggenomen zal worden. En wilt u ook in het verdere dan nabij goed zijn, Heer? Geef ook dat hij in al deze dingen telkens opnieuw mag staan in uw kracht sterk. Heer, wees zo bij hem en met allen die hem omringen. Hoor zo ons gebed. Als we van hier gaan, Heer, bewaar en spaar ons. Neem weg wat niet was naar uw wil ook in deze dienst. Maar zegen uw woord. Uit genade. In Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot, gemeente, op Psalm 85, het derde en vierde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis, en dat is maatwerk. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vrede. En ook het vierde vers, 3 en 4 van Psalm 85, is onze slotzang. Gemeente, ga er nu heen in vrede en draag met u de zegen van onze drie enige God. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.